We gaan de teksten lezen uit Daniël 12, vers 5 tot en met vers 12. Daniël 12, vers 5 tot en met vers 12. Het laatste vers van Daniël 12 nemen we de volgende keer. En zoals gezegd willen we dan graag praten over een soort overzicht, maar dan ook wat de Heer Jezus van Daniël zegt. Vanavond Daniël 12, vers 5. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier en de ander aan gene oever van de rivier. En de een zei tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond: hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief: een tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zei: mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zei: ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen van de goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Welzalig hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Tot zover. Daniël is bijna aan het eind van zijn profetie. Hij mag wonderbare dingen doorgeven, hij mag vertellen, hij mag geweldige dingen uit de doeken doen. En wij mogen meekijken. We mogen als het ware inzicht krijgen door deze profeet, door deze man Gods, die in het Oude Testament zulke geweldige dingen heeft laten schrijven. En vooruitlopend al op de volgende keer, de Heer Jezus noemt Daniël de profeet. En als de Heer Jezus hem de profeet noemt, dan is het heel goed om te kijken. En juist de dingen die in dit stukje staan worden in Matteüs 24 genoemd. Dit is notabene de aanleiding dat gezegd wordt dat Daniël een profeet is, namelijk dat er een gruwel zal komen die verwoesting brengt. Juist die dingen, juist die woorden worden door de Heer Jezus overgenomen. We moeten ons dus voorstellen dat er een moment komt van grote nood en van verschrikking. En iemand die boven het water van een rivier is, en dat vonden we in hoofdstuk 10. Als u dat nog even terug wilt bladeren, dan vindt u hem daar terug. 10 vers 4, op de 24e dag nu van de eerste maand, terwijl ik me aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lenderen omgord met goud van Ufas, zijn lichaam turkoois, gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten van glanzen van gepolijst koper. Dat gezicht, een en al glorie, dat gezicht wordt hier opnieuw gezien. Het is dus één doorgaand tafereel vanaf hoofdstuk 10. En Daniël ziet dat. Mensen die bij hem zijn, die schrikken wel, verbergen zich, maar zien niet de grote glorie van hem die daar boven het water is. En ik heb toen we over hoofdstuk 10 spraken gezegd dat dat een beeld, een schilderij is van de Heer Jezus. De Heer Jezus. Het is Daniël vergund om daar bij de Tigris, dus in Irak, een beeld te zien, een tafereel te zien waar de Heer Jezus het middelpunt van is. De glorie, de schittering, de pracht van de Heer Jezus wordt hier duidelijk uit de doeken gedaan. Daniël is daarvan zo onder de indruk dat hij bezwijmt, op de aarde valt en eigenlijk geen kracht meer heeft, rechterhand op hem. Het is bijna openbaring 1. Het is zo bijzonder dat Daniël iets glorisch, iets van de glorie van de Heer Jezus ziet. En daar ook naar reageert, zoals Johannes op Patmos, als hij de Heer Jezus ziet en glorie ook als dood aan zijn voeten ligt. Zo ook hier in het boek Daniël. Nu, Daniël mag dus allerlei dingen zeggen over zijn volk, over de eindtijd. En daar is hij nu mee bezig. En het is iedere keer opnieuw nodig om te schetsen hoe die eindtijd er ongeveer uitziet. Is dit vandaag, is dit morgen? In beide gevallen is het niet vandaag en ook niet morgen. Maar het zou wel eens heel vlug kunnen gaan komen. Ik wil het opnieuw proberen. Gelovigen, die mensen dus die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, hebben van God de Heilige Geest gekregen en zijn aaneengesmeed. Horen bij het lichaam van Christus. Ik hoop dat je daarbij bent, dat je dit ook volmondig beaamt en dat je ook gewoon zegt, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland en als mijn verlosser. Ik weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God. Ik heb eeuwig leven. Ik probeer elke keer te zeggen, zonder dat is er eigenlijk niks. Je hebt misschien een vroom gevoel en een beetje interesse in, maar feitelijk heb je niets. Alleen mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser hebben leven. Alleen mensen die leven uit God hebben, krijgen de Heilige Geest. En alleen mensen die de Heilige Geest hebben, horen bij de gemeente, bij het lichaam van Christus. Je kunt 1000 keer in kerkelijke registers staan ingeschreven. Je kunt je ook laten inschrijven in weet ik veel wat voor andere boeken. Maar de enige mogelijkheid om bij het huis van God in die zin te horen is de Heer Jezus leren kennen. Nou, dat willen we elke avond ook kwijt. Dat is absoluut een must. Zonder dat heb je niks. Nul. En met dat heb je alles. De Heer Jezus als je heiland. De Heer Jezus als je leven. De Heer Jezus als je toekomst. De Heer Jezus op de troon van je hart. De Heer Jezus, Hij alleen. Alleen de Heer Jezus. De gemeente waartoe jij behoort, dus niet je burgerlijke gemeente hier op aarde van A of B of C of D, al of niet samengegaan of weer uit elkaar gespetterd, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Maar de gemeente, het lichaam van Christus, nu op aarde, gaat hier weg. En dat zou wel eens heel vlug kunnen gebeuren. Dat zou wel vandaag kunnen. Gisteren kan niet meer, maar vandaag kan nog wel. Dat betekent dat er dan een moment gaat komen dat de Heer Jezus een soort bevel geeft van kom en de doden in Christus zullen eerst opstaan, wij zullen veranderd worden. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. De Heer Jezus tegemoet. Wij door hem in het huis van de Vader gebracht. We zijn dan weg. Hier vandaan. En vanaf dat moment staan er allerlei kerkgebouwen en als het goed is komt er de volgende zondag helemaal geen mens in die kerk. Of dat zo is, weet ik niet, maar als het goed is, komt er niemand. Als er wel mensen komen, dan is het dus niet goed. Dan is er iets niet goed. Namelijk, dat zijn dus mensen die de Heer Jezus niet hebben leren kennen. Maar de tijd die daarna komt, als de gemeente weg is, is de tijd die wij in Daniël 9 ontdekten als een laatste periode van 7 jaren. Die gaat dan aanbreken. Als de gemeente weg is, is er een soort interimperiode afgesloten. Een soort geheimenis, een soort verborgenheid, een mysterie. Allerlei termen worden gebruikt. Daar staan over, daar staan voorbij. En dan, ja, dan gaat de laatste week uit Daniël 9 komen. Dat is een week van 7 jaren. Die gaat dan aanbreken. In die week van 7 jaren die nog komt, zal het misschien aanvankelijk tamelijk jubelachtig zijn. Maar al heel vlug slaat de stemming radicaal om en komt er paniek. Grote verdrukking, grote nood. En hoe dat precies gaat, zegt de Bijbel eigenlijk vrij nauwkeurig. Dat is de tijd die wij noemen de grote verdrukking. Of zoals de Bijbel het precies zegt, de verdrukking, de grote. Verdrukkingen zijn er altijd geweest, maar de verdrukking, de grote, is maar 1 keer. En zoiets is er ook nooit eerder geweest en dat komt ook daarna nooit weer. En als dat niet zou worden ingedampt wat de tijd betreft, dan zou er helemaal niemand overblijven. Met andere woorden, het is gigantisch zwaar, het is heel moeilijk en het is ook rot om daarover te praten misschien, maar het is wel nodig. Die tijd breekt aan als jij en ik er niet meer zijn. Gelovigen zijn er weg. Israël bestaat. Misschien wordt er nog gevochten om de Gazastrook. Misschien wordt er nog gedupt over de Westbank. Misschien zijn er allerlei dingen nog aan de orde. Europa wordt zeer machtig. We hebben gisteren, ik weet niet wat voor lofuitingen allemaal gehoord over de nieuwe lidstaten. We hebben er weer 10 bij, 25. Het aantal kilometers is gigantisch uitgebreid, het aantal inwoners ook. En, oh, het is zo super, hè? Het duurt niet meer zo lang of we hier allen zijn broeder en we zijn het allemaal eens en we zijn allemaal één en we jubelen en we gaan weet ik veel wat voor dingen allemaal beleven. Europa krijgt een steeds grotere mond, is notabene in de Bijbel voorzegd. Europa gaat zich bemoeien met Midden-Oosten, zal eindelijk dat appeltje wel eens gaan schillen. Nou, dat doen ze dan, ze trekken op, ze gaan met de hele hoegemeente daarheen. Alle landen doen mee, we zijn immers allemaal één. En ze gaan daar huishouden in het Midden-Oosten. Ze krijgen de islamitische landen rondom Israël mee. Ik heb dat ook geschetst. Ik heb ze zelfs genoemd. Die 10 koningen die daar vandaan komen, uit de psalmen. En ze gaan massaal Jeruzalem mores leren. Dat wordt een enorme, vreselijke, druk tijd. Dat is de grote verdrukking die voor Israël hele, hele barre tijden zal gaan opleveren. Ja, daar heeft de Heer Jezus het over in Matthäus 24... of Lucas 21, het is maar wat u pakt. Daar heeft Daniel het over, hier in hoofdstuk 11. Daar heeft Ezechiël het over, daar heeft Jesaja het over, daar heeft Jeremia het over. Daar hebben de profeten het over. En Zacharia is heel precies daarin. Jeruzalem omringd door legers, stad ingenomen. Nou, matte toestanden, vrouwen geschonden, van alles. Alles wat maar denkbaar is, gebeurt dan. En Daniel heeft het daar ook over. Maar er was voorzegd dat er een herstel zal zijn voor Israël. Maar een herstel dwars door loutering, dwars door oordelen heen. En dat herstel voor Israël zal pas inhoud krijgen als die tijd van grote nood, als die tijd van grote verdrukking voorbij is. Nu zegt de Bijbel in Openbaring 11... Dan gaat het over twee getuigen die daar in Jeruzalem profeteren. Die twee olijfbomen die daar zijn. Nou, die ene olijfboom, dat is het koninklijk element. En de andere olijfboom is het priesterlijk element. Dat mag ik zeggen, omdat die beide olijfbomen ook in het boek Zacharia genoemd worden. De koning en de priester. De koning is degene die van God uit en de priester is die van ons uit naar. Dus de priester is degene die van ons uit naar God gaat en de koning die is van God naar ons. Dat zijn de beide elementen die dan zichtbaar zijn. Dus dienst naar de Heere goed, naar de Heere God toe, lofprijzing, aanbidding, grootmaking. Dus van hieruit naar hem en van hem uit naar hier. Die twee olijfbomen, volgens het boek Zacharia, die staan dan ineens in Jeruzalem. Dat zijn die twee getuigen. Sommigen zeggen dat het Mozes en Elia zijn. Ik denk niet dat het om Mozes en Elia zelf gaat. Maar wel dat de karaktertrekken van dit getuigen wat mozaïs zijn. Zoals Mozes sprak. Met aankondiging van plagen. Met duiding van het gaat niet goed. Water in bloed veranderen bijvoorbeeld. Dat wordt ook in Openbaring 11 genoemd. En het heeft ook iets van Elia die... Ja, vuur uit de hemel liet komen. En ja, dat zal in die tijd ook gebeuren. De hele agressie, alle agressie richt zich op die twee getuigen. Het beest uit de afgrond, demonie, duivel, Satan. Het beest uit de afgrond laat alle tanden zien, alle agressie zien om die twee getuigen om te brengen. Want dat lukt aanvankelijk niet. Totdat de tijd van hun getuigen voleindigd is. En dan worden ze gedood. Nou, dan hebben ze daar een feest. We kunnen ons daarbij iets voorstellen. Als Saddam toch in de handen valt van de coalitietroepen, dan hebben we een feest. Nou, zoiets, hè. Dan worden er foto's rondgestuurd. De beelden van de televisiestations worden wereldwijd verspreid. En iedereen jubelt van, nu is eindelijk de macht aan de mens. Die twee lastige getuigen die zijn voorbij. Die twee die maken deel uit van een heel koor, een heel groep, een hele groep getuigen, namelijk die 144.000. En die gaan in die tijd van grote nood, profiteren. En het helpt nog ook. Ook al is de agressie van de tegenstander gigantisch en gaan ze verschrikkelijke dingen doen, er komt een grote schare die niemand tellen kan uit die tijd. Een grote schare die niemand tellen kan. Wij zijn al blij als er iemand tot bekering komt. Een grote schare die niemand tellen kan. Ze komen uit elk geslacht en taal en volk en natie. Een geweldige evangelisatiedrang door die 144.000 getuigen. Door die getuigen, die twee die daar in Jeruzalem echt overeind blijven. En ja, de camera's zijn op hen gericht, dus ze zeggen het dan toch. Het wordt verspreid, het wordt uitgedijd. Alles werkt mee. Dat is die tijd. Een enorme, verschrikkelijke druktijd breekt aan. En als die twee getuigen omgebracht zijn, ja, dan hebben ze een soort trofee. Dat mag ook niet begraven worden, dat moet blijven liggen, dat moet getoond worden, daar moet je wat mee doen. Dat moet de wereld in, dat moet iedereen zien. En ze staan op na 3,5 dag volgens het boek Openbaring, hoofdstuk 11. En ineens staan ze op hun voeten en pst, kom hierheen op! Nou, daar gaan ze. Zoals wij gaan, als de Heer Jezus een bevelend roepen gaat laten horen, daar gaan we. Zo gaan zij dan met z'n tweeën in een wolk. Ja, ook in een wolk. Wij worden ook in een ogenwenk in wolken weggevoerd. De Heer tegemoet in de lucht. Maar in de wolk, de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Zo gaan we ineens. Zo gaan ook zij dan naar de Heer. Ja, en dan ontstaat er toch wel een lichte paniek. Want daarna komt de Heer Jezus. Niet om ons te halen, dat was al zo, maar om hier op aarde te heersen, om hier koning te zijn, om hier macht te vestigen. Mensen uit het Joodse denken die vinden dat een Messias eigenlijk iemand moet zijn die de vijand eruit jaagt en die orde op zaken stelt en die het allemaal even recht zet, die alles weer recht breidt wat wij allemaal krom gebreid hebben. Nou, dat is een Messias. Nou, dat komt. Joden kunnen heel moeilijk geloven dat de Messias, onze Heer Jezus, via lijden, via een weg van kruis en zo, in verwerping, dat het via die route moet. Dat is heel moeilijk voor ze. Die moet je echt Jesaja 53 leren lezen. En juist daardoor leren ze ook de Heer Jezus kennen. Ik hoop het. Want velen is dat, bij velen gebeurt dat ook langs deze route. Maar de Heer Jezus, hij komt dan uiteindelijk terug. En nu in dit boek, Daniël, hoofdstuk 12. Hij ziet opnieuw de Heer Jezus. En aan weerszijden van de rivier zijn dus twee wachters, of twee herauten, of twee strijders, of misschien twee aartsengelen, of in elk geval mannen. Twee staan daar en de één vraagt, wanneer is het einde van deze wonderbaarlijke dingen? Wanneer gaat het allemaal in vervulling? En er wordt opnieuw een tijd genoemd, tijd, tijden en een halve tijd. We hebben toen we Daniël 7 hadden al gezegd, daar komt die uitdrukking ook al voor, tijd, tijden en een halve tijd, al gezegd dat het woord tijd hier in het boek Daniël 1 jaar is, tijden 2 jaren dus, tijd en tijden 3 jaar totaal en een halve tijd een half jaar. En het merkwaardige is dat dat helemaal spoort met het boek Openbaring, waar precies geduid werd hoe lang die tijd gaat duren, namelijk 42 maanden. Het is voor u niet moeilijk om uit te rekenen dat 42 3,5 jaar is. 42 maanden is 3,5 jaar. En daar wordt een andere tijd nog genoemd, 1260 dagen. Als u bedenkt dat een maand 30 dagen heeft in het hele Bijbelse denken, dan weet u ook dat u weer op 42 maanden uitkomt, dat u weer op 3,5 jaar uitkomt. Hier tijd, tijden en een halve tijd. Met andere woorden, het gaat steeds om dezelfde periode. De helft van die jarenweek van Daniël. Jarenweek, dat was een periode van 7 jaar. Op de helft daarvan wordt het dagelijks offer gestaakt. En er wordt een overtredingsdienst, een soort demonische dienst ingesteld. En iedereen moet meedoen. U kunt zich nu voorstellen dat als mensen het merkteken van het beest niet hebben, dus niet mee willen doen, niet de code willen instoppen, niet hun kaart met een magneetstripje erin willen duwen. Dus rechterhand, voorhoofd, hoe je het ook zeggen wilt. Als je niet mee wilt doen, heb je echt een probleem. Dan val je op, zoals in het boek Daniel 3 mannen zeiden, we doen niet mee in Daniel 3. Weet je wel nog, die vurige oven die was heet gestookt en er was een beeld en iedereen knielt. En als er muziek is en als er een bevel komt, dan moet je en dan ga je. Nou, weer je gebeente als je daar dan overeind was. Alles knielt, dan val je echt op hoor als je nog staat. Normaal ook al een beetje misschien. Maar ja, als iedereen staat en jij staat ook, dan valt het niet zo op. Maar als iedereen plat ligt, dan valt het wel echt op. De drie vrienden vielen op. Is het met opzet dat jullie niet knielen? Ja, het is met opzet, koning. We knielen niet voor uw beeld. We gaan niet knielen. Nou, het vonnis is geveld, daar ga je dan. Lig je met boeken, broeken en mutsen gebonden, ik weet niet meer hoe dat er precies staat, in het vuur geworpen. Dat is die tijd. Dat is geschetst. Hè? Dat Daniel 3 is een soort voorbeeld van hoe dat dan gaat. Als je in die eindtijd niet meedoet, als je niet meegaat met de eredienst in overtreding ingesteld, als je niet meedoet met de hele hoge gemeente om weet ik veel wie te prijzen, maar God niet meer te prijzen, als het dagelijkse offer, dat betekent het bidden, niet meer gebeurt, en ook dat vind je in voorbeeld terug in het boek Daniel. Daniel bad 3 keer per dag een dagelijks offer, maar het mocht niet meer. Op een bepaald moment wordt daar een stok voor gestoken. En ze betrappen hem, ook in de leeuwenkuil, weg. Dat is die tijd. Je mag niet meer bidden. Je mag niet meer een persoonlijke relatie met de Heere God hebben. Je mag niet meer lof zeggen. Je mag niet meer zeggen dat hij de ene en de allesomvattende is. Dat mag niet meer, dat is over. Dat is die tijd. Maar in diezelfde tijd is er een alternatief. Er moet altijd een alternatief zijn. Nou, dat alternatief, dat zal te maken hebben met de glorie van de mens, of met wat mensen kunnen, of wat mensen bedenken, of wat mensen allemaal nog zouden willen uitvoeren. Maar er komt iets als een afgodsbeeld. Dat is een gruwel. Zo wordt het hier genoemd. Een gruwel die verwoesting brengt. Een gruwel is altijd een afgodisch iets. Iets wat met een afgod te maken heeft. Daniel voorzegt dus dat in die verschrikkelijke eindtijd, als het dagelijks offer gestaakt is, als de Heere God niet meer gediend wordt, en er een alternatief is om God te dienen, en je wordt gedwongen om mee te doen met dat alternatieve, dat in die tijd verschrikkelijke dingen gebeuren. Want je valt dan door de mand. Je gaat echt opvallen als je niet meedoet. En dat heeft ook consequenties. Je kunt niet kopen, je kunt niet verkopen. Je bent gewoon uitgerangeerd, je bent gewoon uitgepraat in het hele economische circuit. Nou, het duurt niet meer zo lang, dan hebben we dit gewoon concreet. Steeds minder mensen gaan cash betalen. Het is allemaal elektronisch. Nou, je houdt je hart vast. Alles is bijna elektronisch. De macht van de mens wordt steeds groter. En ja, vroeger hadden ze van die termen, big brother is watching you, zo'n soort alziend oog boven je. Nou, dat is zo. Ik bedoel, ik heb zo'n navigatiesysteem in de auto, ik heb het misschien al een keer gezegd, en je rijdt hier naartoe en je rijdt hier voorbij, dan zegt hij omkeren. Ik bedoel, daar ben je ook nog geen 10 meter te ver. En dan zeggen we, ja, dat is toch wel makkelijk, hè? Dan kom je heel makkelijk op het goede adres, dat is waar. Maar je houdt je hart toch vast, het is toch zo? Je wordt door 5 satellieten in de gaten gehouden. Ik heb verbinding met, volgens het schermpje, verbinding met 5 satellieten. André Kuipers is al terug, dus die doet het niet meer. Iemand anders doet het dus kennelijk. Maar zo is het met alles. Alles wordt is zich aan het concentreren. Het is gigantisch spannend en het is gewoon heel moeilijk aan het worden voor mensen. Als je daarover doordenkt, dan denk je, ja, alsjeblieft. In IJsselmuiden is een gemeente, een aan de hervormde kerk verbonden gemeente. Ja, nu niet meer waarschijnlijk, want die zullen wel apart zijn gegaan nu. Maar die willen nog geen euro, die hebben nog gewoon En Nederlands geld. Ja, Nederlands geld. Dus nog tientje en zo. 25 en 50 en 100. Nou, dat kan nog een poos. Tot 2032 of... Nou, ik weet niet meer precies. Er is een datum voor in elk geval. Maar ze doen het nog. Ze willen die euro niet. Nou, en dan gaan ze ruilen en dan gaan ze dus elkaar helpen. Nou, de boer die levert spullen en nou ja, zo gaat het een beetje. En u denkt, wat een stel apartelingen is het daar in IJsselmuiden. Nou, dat klopt wel. Maar ik begrijp het wel. Ik ga niet met ze mee helemaal, maar ik begrijp het wel. Het komt zover dat je je alleen voelt en dat je helemaal alleen staat. Omdat je niet meedoet. Omdat je niet meegaat. Ik bedoel dus niet te zeggen dat je je euro's nu moet inleveren en dat je weer guldens moet gaan gebruiken. Maar ik bedoel wel te zeggen, het hele systeem om ons heen, ook al maken we in de volstrekte zin die tijd niet mee, want we zijn eerder opgenomen, we zijn eerder weg, we zijn bij de Heer. Maar het hele systeem is gereed. Als dat er doorgedrukt wordt, dan is er dat allemaal klaar, is het helemaal in gereedheid gebracht. De hele boekhouding is dan perfect in orde. Maar goed, die tijd beschrijft Daniël. De tijd van grote nood, de tijd die 3,5 jaar duurt, 1260 dagen, 42 maanden, tijden en een halve tijd, een verschrikkelijke tijd. Voor wie is het met name heel erg moeilijk? Voor Israël. Ze hebben het nu al moeilijk. En hoe dat gaat politiek met Sharon, ik weet het niet. Hoe dat afloopt vandaag, weet ik niet. Ik weet alleen dat er een aanslag was vanmorgen, heb ik gehoord via de radio vandaag. Ik weet ook dat er een tegenactie is gedaan nu, dat er weer raketaanvallen zijn geweest. Of dat de stemming gaat beïnvloeden over die nederzettingen daar in de Gazastrook, weet ik ook niet. Ik laat het ook los, want ik hoef de politiek van meneer Sharon niet te verdedigen. Echt niet. Maar wat ik wel zeg is dat de spanning toeneemt, dat het bijna om te snijden is. Dat het alleen maar erger wordt. Dat het vreselijke consequenties kan hebben. Maar dat is nog niets vergeleken bij als daar een godsdienstig stelsel is waar iedereen in mee moet gaan en Jeruzalem dus eigenlijk van de kaart geveegd moet worden. Want dat gebeurt uiteindelijk. Nu wil men in feite nog wel de Joden een beetje ruimte laten. Algemeen gezien is er nog wel wat ruimte voor de Joden. Niet te veel, alstublieft, maar wel wat. Maar dan is er überhaupt geen ruimte meer. Helemaal niets. Met andere woorden, die druk voor Israël wordt alleen maar groter. En het anti-Joodse denken, nu al merkbaar in Nederland in percentages heel erg hoog en in Frankrijk, dat wordt alleen maar erger. De Joden die moeten de Middellandse Zee ingeduwd worden of ze moeten helemaal weg. Maar niet daar. Want daar stoken ze alleen maar onrust. Dat is de politiek. Die politiek hoor je nu al achter de geluiden, achter de woorden van de politici. Maar dan is het echt zo geworden. En als het heel erg banaal is, dan gaat de Heer Jezus terugkomen. Dan komt Hij. Hij komt in Jeruzalem. Hij komt op de Olijfberg. Hij gaat verschijnen in glorie en in heerlijkheid. En dan zien ze, Daniël zag hem nog boven het water van de Tigris. Want hij was in de Tigris. En Israël was toen in ballingschap in Irak. Zaten daar. Want Jeruzalem was in die tijd verwoest. Er was helemaal geen tempel in Jeruzalem. Maar in die tijd, in de tijd van de toekomst, in de tijd van de grote nood, in die grote druk, verschijnt de Heer Jezus. En Hij in glorie, zoals hier in Daniël 10 omschreven, zo wordt de Heer Jezus dan zichtbaar. Nou, iedereen is verbaasd als ze hem zullen zien. Die tijd zal de zegen voor Israël opnieuw te vinden zijn. Maar ze zullen erkennen dat ze fout geweest zijn. Ze zullen zeggen, wij waren fout, we hebben gezondigd, we hebben het niet goed gedaan. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen zien de handen van die Messias die geleden heeft. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden? En ze zullen zich bekeren, ze zullen tot God keren. En God doet dat ook, bewerkt dat ook. God zendt een geest van genade en van gebed. Dat doet de Heere God om ze terug te brengen. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt in die tijd. En er zijn talloze profetieën die daar prachtige dingen over zeggen. Ik moest me gisteren bezighouden met het boek Nahum gisteravond. Ik heb het gedaan, dat is voor de komende dagen. Maar in elk geval, Nahum, ik had er nog nooit over gepreekt. wel een paar keer gelezen, maar ik denk, ja, wat moet ik daarmee? Maar heerlijk. Oordeel over Nineveh, maar ineens een enorme beam van herstel voor Juda en herstel voor de 10 stammen. Schitterend herstel. En de Heere zegt, ik doe het omdat ik de Heere ben. Want zo ben ik. Het is zo prachtig als je ziet hoe de plannen van God dwars door het lijden heen, dwars door het vuur heen, zegen voor Israël gaan brengen. Zegen voor het oude beloofde volk. Het is zo prachtig om dat te ontdekken. Daniel is daar een spreekbuis van. En dat komt omdat er iemand is die zweert, die zijn hand, zijn linker en zijn rechterhand naar de hemel opheft en zweert bij hem. Het is waar. Het is waar. Hij zelf zal het doen. Ik ga dit allemaal waarmaken. Daniel hoorde het wel, maar begreep het niet. Ik kan me voorstellen dat Daniel 1000 vragen had. Dat hij het wel aanhoorde, maar het niet kon begrijpen. Deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. En dan worden een paar categorieën genoemd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. Dat betekent dat er in die eindtijd velen zullen zijn die zich zullen laten reinigen en zuiveren en louteren. Louteren betekent dus dwars door het vuur heen. Reinigen betekent dus opruimen van wat niet goed is. En heiligen. Het is een heel bijzonder iets dat er in die tijd mensen zullen zijn die gaan zoeken naar de Heer. Die zijn er nu ook. En je weet niet hoe. Ik kom net uit een samenkomst rennen en iemand zegt, ik had van de week een aanrijding. Het was mijn schuld, weliswaar niet, maar het was toch een aanrijding. Een jongetje werd geschampt door een auto, door zijn auto. Hij naar die mensen toe, Joodse mensen. Gesprek, nog meer gesprek, nog meer gesprek, nog meer gesprek. Samenkomst vanmiddag, Joodse mensen waren er. Ja, je denkt, dan moet ik daarom dan een jongetje scheppen. Het is gelukkig heel goed afgelopen, alleen maar wat schaafwondjes. Dus het ging lichamelijk heel goed, maar toch. Ineens zitten ze daar boordevol met vragen. Er is een nieuw gesprek gepland. Joodse mensen. Hoe zou de Heere dit allemaal gaan bewerken? Ik weet het niet. Hoe kan... Er was een kaartje, ik heb het vorige keer misschien gezegd, weet ik niet helemaal zeker. Johan Schep schreef een briefje, een kaartje. 26 Joodse mensen gedoopt in Eiland. Hoe kan dat nou? We horen ook wel eens van 300 in één keer in India, maar 26 in Israël. Ik vind dat een knap aantal. Toch, hoe komt het dat er wereldwijd interesse is bij Joodse mensen naar het evangelie, dat ze daarnaar vragen? Hoe komt het? Hoe kan dat? Omdat de Heere God een geest van genade en van gebed gaat werken en bewerken. En dat gaat in die eindtijd ook gebeuren. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Met andere woorden, velen zullen zich laten zuiveren en reinigen en louteren. Die zeggen, Heere, we willen voor u gaan leven. Zoals op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort, ineens 3000 Joodse mensen en iets, een paar dagen later 5000 Joodse mensen tot bekering waren gekomen en ineens voor de Heere gingen, zo zullen ze dan voor de Heere gaan. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd, ze zullen vragen wat zijn dat voor wonden, ze zullen zich bekeren, ze zullen de Heer Jezus velen. Wat een geweldige, geweldige zegen dat de Heere Israël opnieuw in zijn plannen betrekt en opnieuw die enorme druktijd daar als het ware aangrijpt om tot loutering te komen, om tot verandering te komen, om mensen bij hemzelf te brengen en mensen de Heer Jezus te vertonen. Zoals Daniel hem zag, zo zullen daar massa's mensen hem zien. Hier was het nog individueel. De mensen om Daniel heen die zijn weggekropen, maar dan zullen ze zien wie hij is. Dan zullen ze die geweldige glorie van de Heer Jezus ontdekken. Hij komt uit de hemel en alles buigt en alles schittert. Ik denk ook dat de klaksons van die hemelwagen heel erg goed zijn. De bazuinen en de toeters en de bellen, die zullen werkelijk rinkelen. Alles rinkelt, want de Heer Jezus komt. Hij komt uit de hemel en op een geweldige manier zal de Heer Jezus zijn aankomst, zijn komen laten weten. De herauten van de koning zullen daar op staan te wachten. Velen zullen zich laten reinigen. Nou, ik hoop ook eigenlijk dat dat vandaag ook gebeurt. Als je nu al denkt aan de komst van de Heer Jezus, en het gaat hier over Israël, nadrukkelijk hoor. Over die tijd, over Israël, velen. Dan hoop je dat je vandaag ook al mensen tegenkomt die hetzelfde doen. Paulus heeft ook hetzelfde gezegd. Wij dan wetende de schrik des Heren overredende mensen, laat u met God verzoenen. De druk wordt gebruikt om... En onze kerkvaders zeiden, het bloed van de martelaren, dat is het zaad van de kerk. Met andere woorden, de druk, de loutering, de moeite, dat was winst, dat was gewoon pure winst. Maar we kennen de druk niet meer en we willen de druk ook eigenlijk niet meer. We hebben het een beetje afgekocht. We willen eigenlijk niks meer. Een easygoing system, een heel simpel, gewoon, kabbelend leventje, zonder enig probleem. Ik ook hoor, ik ga niet boven je staan, ik wil niet de vervolging. Niemand wil vervolging. Als je leest van hoe dat ging vroeger in Oost-Europa, of als je leest hoe dat nu nog gaat in delen van Soedan, of in China, of andere oorden ergens in de wereld, dan denk je, alsjeblieft, nee, dat niet. Ik weet het. En je hoeft ook nu niet te zeggen, mijn Heere God, hoe zou ik ooit zo'n druktijd doorkomen? Dat zullen die mensen ook niet gevraagd hebben. Alleen op het moment dat ze erin zijn, zal de Heer je daar doorheen helpen. En hoe helpt hij je daar doorheen? Omdat je mag zien op hem. Omdat je iedere keer van hem kijkt, kijk maar naar hem. Die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen heeft, opdat gij niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Iedere keer ga je echt prachtige dingen ontdekken van de Heer Jezus. Iedere keer is hij het zelf die je hart gaat vullen en die je leven gaat veranderen. Velen. En van die velen zijn er ook verstandigen. Onder die velen zijn ook verstandigen. En dat zijn de mensen, en die heb ik de vorige keer al geduid, de maskilim, degenen die van God uitgeleerd zijn, die aan de voeten van de Heer hebben gezeten en die ja, als het ware les gekregen hebben van de Heer zelf. En die velen die zullen ook in verstandigen uitmonden. Maar goddelozen zullen het niet verstaan. En daar ligt nu ook vandaag het verschil. Ik kreeg een vraag over hoe gaat dat nu met die samenwerking in de kerken. Ik weet het wel, daar kun je ook weer boom en discussie over opzetten. En ik moet dat niet doen. Daar heb ik ook eigenlijk geen boodschap aan. Ik doe dat ook niet. Ik heb alleen dit gezegd. Als Johannes uit het boek Openbaring de tempel moet meten en het altaar moet meten en die daarin in die tempel aanbidden moet meten, dus eigenlijk een soort meetlat moet leggen bij die lui en bij de dienst daar en bij het gebouw, dan moet hij eerst het boekje eten uit de hand van hem die daar boven het water stond. En als je het boekje niet eet, dan heb je ook geen norm. De hele wereld staat bol van de term normen en waarden. Maar wat die waarden dan zijn, zegt geen mens. Ja, lief doen voor de buren en elkaar verklikken als het kan op sociale fraude. En dat zijn ongeveer de normen en de waarden. Ik heb het natuurlijk veel te kort door de bocht gezegd, maar daar komt het wel ongeveer op neer. Maar als nu, laat ik maar zeggen, misschien kunt u zich dat herinneren. In Openbaring 10 staat iemand met de voet op het water en met de voet op de aarde. En die heeft in zijn hand een boekje. En Johannes krijgt te horen, je moet het boekje gaan eten. Dat boekje dat wordt in je mond zoet, maar dat wordt in je buik bitter. Dat zoete is van, ja, maar hij komt. Ja, maar als je dit gaat eten, ja, het is uw toekomst. Ja, maar op hetzelfde moment, en, als het in de spijsverteringsorganen komt, als het wat zakt, als het wat uitwerkt in je denken, dan krijg je het gevoel, ja, maar dan mag ik wel eens naar de buurman gaan. Of, hoe gaat het dan met die en hoe gaat het met dat en hoe loopt het af? Dan begint de spanning al toe te nemen. Het is alsof je de bitterheid proeft, alsof je dat gaat voelen. En dat is ook zo. Maar Johannes krijgt dat boekje en eet het op en het is in zijn mond zoet. Het wordt bitter in zijn diepere, verdere verwerking. En dan krijgt hij een meetlatje. Je kunt alleen maar meten, je kunt alleen maar wegen als je het boekje gegeten hebt. Als je dat neemt wat God als norm aanreikt. Niet jouw gevoel. Maar mijn gevoel zegt, bij Paulus bijvoorbeeld, ik moet de gemeente van God maar vervolgen. Dat zei zijn gevoel. En hij deed het ook. Hij had er een goed gevoel bij. Maar het was wel fout. Het goede gevoel van vandaag zegt dus helemaal geen lor. Als mensen vandaag zeggen, daar heb ik een goed gevoel bij, zeg ja, daar kun je een heel eind mee komen. Maar de vraag is wat het woord van God zegt. En ik hoef niet mensen te veroordelen omdat ze voor of tegen de kinderdoop zijn. Dat is mijn punt niet. Maar mijn punt is wel, ze kunnen niet goddeloos zijn. Wie is de Heer Jezus voor je? Dat is het meetlatje. En bij het altaar, gaat het daar om het ik van ons, om ons gevoel, of gaat het dan om God de eer geven? En het huis van God, is dat een huis waar de Heer troont, waar hij alle eer krijgt, waar hij alle glorie krijgt, waar het om hem gaat? Of is het een huis waar de mens alles is? Gisteravond na het telefoontje, mevrouw zegt, het gaat niet goed in onze gemeente, want die en die, en nou ja, die ken ik dan een beetje. En ik zeg, mevrouw, ik zal geen details gaan zeggen, ik heb geen zin. Maar in het huis des Heren is die en die bezig om dat en dat te doen. En de hele kippenhok is aan het kakelen. Iedereen kakelt en niemand legt nog een ei. Dat is een term van mezelf, maar ja, nou, van vroeger. Maar het is niemand meer die nog enig stukje zegen doorgeeft. Iets voor de Heer Jezus, helemaal niks. Iedereen is bezig met de moeilijkheden en met de situatie van vandaag. Nou, als dat 3 weken zo doorgaat, is de zaak mors en mors dood. Sorry hoor. Dat gaat heel vlug. Want als jij 3 weken lang niks te eten krijgt, ik weet niet of er dan nog... Nou ja, je zegt, dan heb ik nog de cafetaria en ik heb nog de Chinees om de hoek en ik weet het wel. Maar even geestelijk gezien, stel nou eens dat je en zondag niks te krijgen. Wat ga je dan doen? Dan ga je toch geestelijk, dan ga je toch stuk aan? Dan ga je toch echt in verkommeren? Dat kan toch niet anders? Als je niks van de Heer Jezus krijgt, dan gaat het helemaal niet goed. Dat gaat niet goed met je. Dus je moet ook van de Heer Jezus horen. En als het goed is, een flinke portie. Maar goed, als je wilt meten, als je anderen wilt beoordelen, kun je dat alleen maar doen met het boekje te eten. Dat is Openbaring 10. Hier, verstandigen. Verstandigen zijn mensen die door God geleerd zijn. En die staan tegenover goddelozen die niet willen. Dat kun je wel. Je kunt aan weet ik veel wie vragen, wat denkt u van de Heer Jezus? En ik weet, het is ook een beetje in om vaag te zijn. We zijn niet meer zo duidelijk. Vroeger wisten we alles precies en nu zijn we misschien de antwoorden een beetje kwijt. Maar als Catharina Keil, ik noem maar één term die heel erg bekend is geworden door EO-programma's, zegt, ja, met God heb ik wel iets, maar met Jezus, ik weet niet wat ik daarmee moet. Dan denk ik, alsjeblieft. Voor mij is dan, als ik het maatlatje van de Bijbel neem, sorry, te licht bevonden. Ik citeer Nahum, ligt nog een beetje vers van gisteravond. Nahum zegt Nineveh, te licht. Daniel zegt, te licht. Daniel 5. Is dit katterig? Is dit nu veroordelen? Nee, dat is niet veroordelen. Het gaat niet om of je nu daar zit of daar zit of daar zit. Het gaat om of je hem kent, ja of nee. En als je denkt dat je daar moet zitten of daar, nou, dat is jouw zaak. Voorlopig is het zeker niet mijn zaak. Maar de vraag is wel, is de Heer Jezus alles voor je? Gaat het in jouw leven om hem of gaat het om ons, om wat dan ook? Verstandigen, dat zijn mensen die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen en die het woord van God eten, die aan de voeten van hem zitten en die ook in staat zijn Gods norm, Gods meetlat te hanteren. Dat is niet mijn gevoel, want dat bedriegt, maar dat is Gods norm. Verstandigen. Goddelozen, die wijzen alles af en verstandigen, die zullen het verstaan. En dan gaat het verder met wat ik eigenlijk al geciteerd heb. Dat het tot 1290 en tot 1335 dagen gaat. Nou, dat is een hele grote moeilijkheid, dat snap ik. Als je tijden en een halve tijd op 3,5 jaar zet, als je 1260 dagen, Openbaring 11, 42 maanden, Openbaring 11, op 3,5 jaar zet, 1260, 3,5 jaar. En dan kom je ineens hier met Daniel met 2 getallen erbij, 1290 en 1335. Ik weet dat het dan heel moeilijk wordt. En ik ga u ook niet opzadelen met alle meningen die er zijn, maar die zijn er talrijk inmiddels. Maar ik denk dus dat het dit, die 3,5 jaar, dat is de tijd van de grote nood. Dat is de kern van de grote verdrukking. Valt in een periode van totaal 7 jaar, maar het laatste stuk daarvan is een hele moeilijke tijd. In die tijd openbaart de antichrist zich ten volle, openbaart het beest uit de zee zich ten volle en het beest uit de afgrond. Alles werkt dan samen, alles bundelt, alles is samen en gaan tekeer om Israël gewoon helemaal uit te roeien. Radicaal. Dat lukt niet, want de Heere komt. En jij en ik zeggen, Wij moeten nu de Heer Jezus gaan vertellen. Maar die periode van druk wordt afgesloten. Zalig en heilig is hij die 1290 bereikt. Dat betekent dus, er zal nog een soort overgang zijn. En er zit naast de overgang nog een periode van. En daar begint dan eigenlijk het duizendjarig vrederijk pas ten volle. Of dat de tijd is van het opraken en het oprapen en het wegbegraven van alle lijken. En van al die termen, die vindt u ook nog terug in de Bijbel. Dat is heel moeilijk worden in het boek Ezechiël. Maar er gaat een gigantische druktijd komen. Maar daarna komt er een periode van overlap en van herstel, van opruimen en van opnieuw beginnen. Nu kun je zeggen dat Heer, dan kan dat toch patsboom draaien om de knop, één keer met de handen knippen of één woord spreken en het is allemaal geregeld. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat we hier te maken hebben met pure menselijke berekeningen. Van er zit een stukje tijd na die druktijd voordat de gevolgen van het regeren van de Heer Jezus merkbaar zijn. Voordat het echt overal zichtbaar is. Conclusie. De Heer Jezus komt om te heersen. De Heer Jezus komt om te regeren. Vraag. Zou de Heer Jezus nu in jouw hart die plaats al hebben? De Heer Jezus kennen als je heiland, als je verlosser is 1. De Heer Jezus kennen als de Heer van je leven is 2. Verlossing heeft te maken met jouw probleem. Jij moet verlost. Maar hem kennen als de Heer is een andere kwestie, is niet jouw probleem, dat is jouw keuze. Zou je nu tegen de Heer Jezus kunnen zeggen, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik wil tot die verstandigen gaan behoren. Het woord maskilim, ik heb de vorige keer gezegd, dat heeft te maken met die maskilim psalmen, met die onderwijzingen, die leerdichten, psalm 32, 42, 43. Die hele rits psalmen gaan daarover. Maar zou je nu tegen de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, ik wil u graag leren kennen. En ik wil u ook de ruimte geven. Vroeger was er geen plaats voor de Heer Jezus in de herberg. En hij had ook verder niks. Het enige wat hij had, dat was een soort bovenzaal. Mijn herberg noemt hij dat. Daar was hij Heer. Daar heeft hij verteld. Daar heeft hij geweldige dingen uit de doeken gedaan. Zou u de Heer Jezus nu die plaats willen geven? Zou u tegen hem willen zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Niet om hem te leren kennen als je heiland. Ik hoop dat dat gebeurd is. Maar kom in mijn hart. Woon in mijn hart. Woon in mijn leven. Heers. Zit in de troon. U hebt het voor het zeggen. Het is zo makkelijk te zeggen. Maar je moet zelf van de troon. En dat is vaak heel moeilijk. En er zijn momenten dat je dat goed lukt. Dat je zegt, Heer Jezus, u zit er en u mag er zitten. Maar er zijn ook momenten dat je er zelf weer naast gekropen bent en misschien wel gedacht, Heer, nu wil ik het zelf even wat regelen. Ik wil gewoon naast je gaan zitten. Zouden we nu na vanavond durven zeggen, Heer Jezus, dat gaat in de toekomst gebeuren. Ja, maar dan komt u en dan buigt alles. Dan, ja, alles is voor u. En Israël gezegend, een zegenkanaal op zijn best. Beter kan niet. En nu zijn wij hier op aarde en we willen u, Heer Jezus, in de troon zetten. En we willen u tot het centrum maken van ons denken. We willen u gebruiken. En die zegenstraal die komt vanuit ons hart, die zal ook door de buurman ervaren worden. Dat kan niet anders. Maar hij moet wel in de troon. Nou, dat betekent gewoon een keuze. Er zijn dus mensen die loutering en reiniging willen. En er zijn ook mensen die verstandig zijn. Het is alsof in de Daniël 12 verschil is tussen mensen die gelouterd zijn, gereinigd zijn en mensen die verstandig zijn. Die geleerd zijn, die door God onderwezen zijn. Zou je dat willen? Ik hoop dat je ja zegt en dat je met mij durft te zeggen, Heer Jezus, wij willen u die plaats geven. Wat een fijn iets is het om de Heer Jezus die plaats te geven en hem alle eer te geven. Schitterend is het om zo verder te gaan. Even zoveel blokjes van zegen. Centra van zegen, waaruit de zegenstroom van de Heer vloeit en spettert en straalt en schittert. Alles is om hem. Straks gaat het zo. Mondiaal. Nu nog niet. Nu is het heel, heel klein. Maar wel in je eigen leven, in je eigen hart. Hier, vierkante meters om je heen, meer niet. Maar toch, de Heer Jezus. U kunt van hem genieten. U mag hem die plaats geven. En ik hoop ook dat je echt verlangt naar meer van hem. Geniet maar. En probeer maar erachter te komen wie de Heer Jezus is. En de Heilige Geest helpt je. Hij laat je zien wie hij is. En begin maar ergens. Neem maar een Bijbelboek. We gaan het volgende seizoen hebben over Johannes. Johannes is natuurlijk een prachtig evangelie. U kent Johannes evangelie uit uw hoofd. Dat snap ik, want u hebt het zo vaak gelezen. U weet het allemaal. En u denkt misschien, wat moet ik daarmee? Nou, u zult ontdekken dat er ongelooflijk veel diepgang in dat Johannes evangelie zit. Profetisch. Naar de toekomst toe. Alles is gericht op de toekomst. In het Johannes evangelie. Een prachtig profetisch boek. Schitterend. Je kunt er nu alvast gaan lezen. Je kunt het al een beetje gaan opduiken. Je kunt zeggen, wat is dan de profetie in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat is dan de profetie in Johannes? Nou, het is prachtig. Het is echt prachtig. Ik maak u alleen maar nieuwsgierig. Niet om u te claimen voor na de zomertijd of zo, maar gewoon, ja, ook een beetje. Mijn commissie. Maar om verlangen te wekken. Om nu te zeggen, nou, laat ik dan eens wat gaan lezen. Probeert u het? Probeer het maar eens. Waarom op de derde dag een bruiloft in Cana is. Sommige mensen weten dat. Nou, omdat het dinsdag was natuurlijk. Ja, klopt, ook. Alle bruiloften zijn op dinsdag. In Israël. Dus dat is op zich niet nieuw. Dat was de derde dag. Dat was toen de droge tevoorschijn kwam. Er kwam nieuw groen. Nou, dat is een symbool van huwelijk, nieuwe stad, nieuw groen, jong groen, vruchtjes. Daarom zijn de alle bruiloften in Israël op dinsdag. Nog steeds. Maar is dat meer? Ja, is meer aan de hand. Op de derde dag. Twee dagen zal Israël blijven zitten zonder. En op de derde dag. Heeft het daar ook mee te maken? Ja, met Hosea. Ja, precies. Dus heb je alvast al iets, daarbij dus zich met lekker in vast en zeg je verdraaid, die derde dag. Jazeker, de wijn was op, de vreugde was verdwenen. Het was allemaal over, het feest was eigenlijk helemaal geluwd, helemaal gedimd. En dan komt hij. En als hij komt straks, wat is dat eerste teken? Wat was zijn eerste teken hier op aarde? Dat was daar in Cana. Dat was die, ja, dat was die. Wat gaat straks gebeuren? De blijdschap is terug. En die blijdschap is mooier dan ooit eerder. Boom, dan heb je ineens de sleutel. Dan blijkt ineens dat Johannes 2 niet een soort simpel verhaal is van, ja, er was toen een bruiloft en Jezus was ook naar de bruiloft gekomen en we gebruiken die tekst voor huwelijksinzegening. Het is waar. Mag. Fijn. Goed. Heel prachtig. Maar het is veel meer. Het is veel meer. Begin maar eens met Johannes. Begin maar te genieten. Maar geniet van de Heer Jezus. Geniet van hem. Probeer erachter te komen wie hij is. Dat geeft groei. Dat is body. Dat geeft houvast. En de Heere wil zo graag zichzelf aan jou openbaren. De Heere zegene jullie. Amen.